Platform 31.
Een dementievriendelijke inrichting. Herkenbaarheid, een blauwe badkamer, nul treden, geen drempels. Zorg nabij, soms tot in het gebouw. Maar met behoud van autonomie. De zorg thuis moet toegankelijker worden, zodat de uitstroom naar verpleeghuizen kleiner wordt, de druk op mantelzorgers verlaagt en bovenal op zorgverleners. Zelfstandig thuiswonen als nieuwe standaard. Want met vergrijzing van de komende jaren moeten we naarstig op zoek naar nieuwe woonvormen. Tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in. Daar gaan we het over hebben in deze Platform 31 podcast Zorggeschikt Wonen. Een aflevering in onze reeks Toekomstbestendig Wonen met Zorg. Eerder leerden we over geclusterde woonvormen, het belang van de buurt en de behoeften van senioren. Vandaag zijn we in Deventer, in woonzorgcentrum Humanitas Deventer, met drie gasten die het voortouw hebben genomen, innoveren en concrete adviezen kunnen geven voor geslaagde woonzorgvormen. Te gast Gea Sijpkes, directeur van dit woonzorgcentrum Humanitas Deventer, waar studenten en senioren samenwonen, en onze gastvrouw van deze aflevering, Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategy, Business Development en Duurzaamheid bij Zilveren Kruis, al jaren een pleitbezorger voor levensloopbestendige wonen. En vanuit Zuidoost-Drenthe Emmen belt in Tom Bloening, strategisch ontwikkelaar zorgvastgoed bij woningcorporatie Domesta, die in het vergrijzende plattelandsgebied aan het bouwen is. En zelf het goede voorbeeld geeft door mantelzorg te worden voor nieuwe bewoners op zijn perceel. Welkom alle drie. Gea Sijpkes, bij jou zijn we te gast in jouw directiekamer. Met uitzicht op knalgroene boerenkool, de moestuin van het centrum. Prei zag ik al boven komen. Ik kwam hier binnen en het is een enorm warm welkom in de entreehal. Een bibliotheek. Ik zag een activiteitenkalender. Ik heb hem hier voor me liggen, die uitpuilt. Concerten, een mannenavond, een filmavond, alles is er. Het is een zelfstandig woonzorgcentrum voor senioren met behoefte aan ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wie wonen hier?
Hier wonen zo'n 150 senioren, dus die een verpleeghuisindicatie hebben. Er wonen 6 woonstudenten en we hebben 10 kamers voor tijdelijke opname. Dus mensen die uit een ziekenhuis komen en dan nog ondersteuning nodig hebben, die kunnen hier tijdelijk verblijven.
We gaan het zo over die woonstudenten ook dieper, gaan we even dieper op in. Maar wat is een woonstudent?
Een woonstudent is iemand die hier woont, een student die hier woont.
Maar dat is een studentenzorg?
Nee, juist niet.
Oh, juist niet?
Nee, wij zijn generalist in zorg en wij zijn specialist in leven. En dat leven laden wij door bijvoorbeeld jonge mensen een huis te bieden, een thuis te bieden echt. Dus die wonen hier en die zijn een goede buur voor onze bewoners. Dus dat betekent dat zij de levendigheid van de jeugd meenemen, de romances. Zij doen de bingo bijvoorbeeld. Dat is misschien niet echt een studentenactiviteit, maar ze doen het erg leuk.
Vast heel hip hoor, denk ik tegenwoordig.
Dat denk ik ook, hè. Zo'n retro.
Ja, precies. Uit alle hoeken komen. Ja. Jij noemde al, zij kunnen een goede buur zijn. Hoe is de wisselwerking met de buurt hier?
Met de buurt is de wisselwerking heel goed. We hebben een programma dat we zeggen, wij zijn als het ware die sociale preventieve infrastructuur voor de buurt. Dat betekent dat de buurt hier ook mee kan doen aan de activiteiten die er zijn. Tijdelijke huisvesting, wat ik net zei, die tijdelijke bedden, kunnen bijvoorbeeld ook de mantelzorgers gebruik van maken. Voor als zij op vakantie moeten om even uit te rusten en degene aan wie zij dagelijks zorg moeten verlenen, kan dan hier komen logeren. Of andersom, net wat de wens is. Dus ik zeg wel eens, wij zijn een beetje de sociale ruggengraat van deze wijk.
Ja, waar ik aan moet denken toen ik hier liep, je ziet de jonge mensen die hier bezig zijn. Je ziet mensen inderdaad met scootmobiel, mensen die elektrische fietsen aan het opladen zijn. Dus er is ook een verschillende mate in zelfstandigheid, denk ik.
Ja, dat klopt. Er zijn mensen die fysiek nog heel veel kunnen, maar wat in de war zijn geraakt in hun leven, verdwaald zijn in hun eigen leven, hè, mensen met dementie. Maar die zijn soms heel fit en vitaal qua fysiek. En andersom, dus dat hebben we in allerlei gradaties hier in huis.
Ik wil even naar Jeroen Kemperman van het Zilveren Kruis. Als je zelf aan jouw eigen senioren zelf, hè, het duurt nog heel lang, en als je dan denkt aan de belangrijkste voorwaarden voor jou persoonlijk, voor het zelfstandig thuis kunnen wonen op latere leeftijd. Wat is nou de crux waarvan je denkt, ja, daaraan moet mijn woning of mijn leven dan echt voldoen?
Nou, ik woon nu in de Jordaan en we hebben een huis met nogal wat steile trapjes. Dus die kan je dan op, op handen en voeten op of iets in de richting. Maar het houdt je ook wel een beetje vitaal. Nee, ik denk het belangrijkste is ook gewoon de buurt. Dus wat zit er op wandelafstand? En dan plotseling is de Jordaan niet alleen maar steile trapjes, maar dan heb je gewoon op wandelafstand heel veel ontmoetingen. Mensen op straat, mensen die je vriendelijk toeknikken. Dat klinkt als stad, maar dat is dus niet zo. Dat is een wijkje.
Ja, dat is volgens mij vaak ook de discrepantie tussen stad en platteland. In stad zijn alle voorzieningen, woningen zijn minder geschikt. En platteland, binnenlands, andersom. En Tom Bloeming, voor jou, jouw senioren zelf, wat verlangt die?
Nou, in ieder geval een goed en fijn sociaal netwerk. We bestaan uit heel veel diverse mensen. En ook ruimte om te leven, dus in de omgeving. Ruimte wat ik dus nu ook heb, inderdaad. En dat is ook niet voor niks. Ik ben in ieder geval 60 plus. En daar heb ik ook naar uitgekeken om een plek te hebben waar veel ruimte is om te leven. En zo ziet mijn senioren leeftijd er ook uit dan.
Ja, we gaan straks hebben over jouw verhuizing op het eigen perceel. Waarin je, en wat je dus met die ruimte allemaal gedaan hebt. En Gea, jij vertelde net tussen de link tussen het gebouw en de buurt. En die interactie, vrij dynamisch is het. Wanneer is het voor jou, of toen je hier begon, wanneer dacht je, en dan is het geslaagd, die interactie tussen het zorgcentrum en de buurt?
Nou, ik denk dat die nooit af is. Omdat we de beweging als samenleving moeten maken naar nog steeds meer en steeds beter leren samenwerken en connecties maken in die wijk. Voor mij is er wel een heel groot doel bereikt als we hetgeen wat wij hebben neergezet hier in huis, dus het samenwonen tussen jong en oud, maar vooral ook het van betekenis zijn van de ouderen door ze te herkennen en erkennen in de vertraging die zij meenemen. En vanuit die vertraging kunnen dus heel veel jonge mensen die het nu niet redden in die hele complexe samenleving, kunnen hier wel een plek krijgen, kunnen hier wel tot rust komen, succesjes organiseren en van daaruit weer verder ontwikkelen. Dus mijn droom is wel dat er een soort model komt waarin de ouderen per definitie die functie mag vervullen in de samenleving, waardoor kwetsbaarheid relatief wordt en we heel veel mensen die we nu aan de zijkant laten mee kunnen doen.
En is dat, want je hebt het inderdaad over het herkennen en erkennen van die vertraging, is dat iets wat je opvalt dat op andere gebieden, in andere centra, dat niet gebeurt of überhaupt dat wij als maatschappij dat niet doen?
Nee, ik denk dat wij als maatschappij elkaar heel erg opjagen. Dat er heel veel moed, heel veel sociale media, heel veel gevonden wordt. En dat juist de betekenis van ouderen daarin een soort demping zou kunnen hebben vanuit die vertraging. We zijn heel erg geneigd om vergrijzing en om de ouderen als kostenpost te beschouwen in onze samenleving. Terwijl ik denk als je het om kan draaien naar een zeer betekenisvolle functie die we naar mijn inschatting heel hard nodig hebben en waar wij hele mooie verhalen van hebben, van jonge mensen met een licht verstandelijke beperking of jonge mensen die anders gewoon niet meetellen of niet aan de bak komen in die samenleving. Als je die combinatie benut door jonge mensen weer verder te helpen en ouderen een nieuwe betekenis kunnen geven, nou, dat zou wel een stukje van mijn droom zijn als we dat als vastgegeven, als vaste waarde in die samenleving kunnen hebben.
En ik noemde net al de activiteitenlijst, het programma wat ik in de gang zag hangen. Bij wie ligt eigenlijk initiatief daarvoor? Is dat iets wat vanuit jullie wordt geregeld, vanuit organisatie? Of komen bewoners daar zelf mee? Of juist vanuit de buurt?
Er is een activiteitencommissie. Die bestaat deels uit vrijwilligers, deels uit mensen uit de cliëntenraad en één of twee medewerkers. En die bepalen met elkaar van wat voor soort programma er voor één of twee maanden gemaakt wordt.
Ja, dus zij weten, zij hebben een beetje voelsprieten onder de bewoners ook, neem ik aan, waar behoefte aan is.
Ja, daarom zitten er ook mensen uit de cliëntenraad
in. Ja, precies. En de, want ik was benieuwd, ik hoorde over de voorzorgcirkels.
Ja.
Jong en oud zit daarin. Leg even uit, wat zijn dit?
Nou, de introductie die jij zelf gaf geeft heel erg de kern aan van zoals we het nu georganiseerd hebben om ouderen die op enig moment van zorg afhankelijk worden uit hun normale omgeving te halen en in verpleeghuizen of wat voor soort centra dan ook bij elkaar te zetten. Dat is een beweging die niet houdbaar is. Iedereen weet dat dat systeem vastloopt. Dus wij hebben daarover nagedacht in de zin van wat zou je nu al kunnen doen? Dus niet wachten tot er dingen verzonnen worden, maar wat zou je nu al kunnen doen? Dus wij zijn met een aantal flatgebouwen gewoon hier in de buurt, rondom ons centrale gebouw van Humanitas heen, zijn we gewoon binnengegaan, aangebeld. En we zijn met de methode van voorzorgcirkels. Dat is een methode die in Brabant verzonnen is. Ik heb het boekje hier ook liggen. Voorzorgcirkels als antwoord op de vergrijzing. Dat is dat je in de natuurlijke omgeving van flatgebouwen, van straten, mensen met elkaar in contact brengt en uit voorzorg al cirkels gaat maken. Dus mensen leren elkaar kennen. Je krijgt een positieve sociale vibe. Maar je weet ook bijvoorbeeld, oh, die buurman heeft de sleutel van die buurvrouw. Of als er wat is, dan kan die dochter gebeld worden. In een flat hebben we nu bijvoorbeeld van alle etages een flatvertegenwoordiger, een etagevertegenwoordiger. Die hebben weer een appgroep. Dus zo maak je eigenlijk creëer je een soort sociaal weefsel buiten de bestaande huizen of systemen.
Ja, en dat volgens mij is een voorwaarde dat mensen op loopafstand van elkaar zijn, om het laagdrempelig ook te houden. Wat zou je kunnen adviseren? Wat is de crux eigenlijk om dit te bewerkstelligen?
Nou, wat wij gedaan hebben is positieve sociale energie erin stoppen. Door bijvoorbeeld aan te bellen met een bloemetje in je hand en te zeggen, nou, u krijgt een bloemetje van uw buurvrouw. Oh ja, van wie dan? Ja, daar gaat het niet om. U krijgt een bloemetje. En je wil niet weten hoeveel positief gezoem dat oplevert rond zo'n lift bijvoorbeeld, of op zo'n galerij. En vanuit dat soort wat misschien ludieke of verrassende acties, krijg je een soort belangstelling, nieuwsgierigheid. En daarop zijn we gaan bouwen met, maar het is ook belangrijk dat je elkaar kent, want er kan ook naar de toekomst toe een noodzaak zijn. Ja. Maar eerst beginnen met positief verrassende sociale acties.
Ja, want als we niet weten waar de ander behoefte aan heeft, dan kunnen we er natuurlijk van uitgaan van laat het contact maar zitten. Maar we moeten eerst natuurlijk weten waar de ander behoefte aan heeft en die stap zetten.
Ja, maar ook vanuit een soort blijheid of een soort nieuwsgierigheid. En niet alleen maar vanuit een noodzaak en een ellende en een tragiek wat er op ons afkomt.
Ja. Ja, Jeroen Kemperman, ik wil even naar jou. Al jaren pleitbezorger, zoals ik het zei, van levensloopbestendig wonen. Waaruit is die drang gekomen voor jou om het hier om dit na te jagen en aan de bel te trekken eigenlijk?
Nou, je kan sommige rampen die gebeuren, laten we zeggen, ineens. En andere die zie je al heel lang aankomen. En deze zie je al heel lang aankomen. En de uitdaging, zullen we even zeggen, om het niet een ramp te noemen, waar we voor staan, is eigenlijk dat de zorgvraag verdubbelt. En de hoeveelheid mensen die we hebben om die zorg te leveren, die blijft ongeveer hetzelfde. Dus dat is een grote puzzel. Dan moet je oplossingen hebben. Die gaan inderdaad over, in plaats van wonen in de zorg, laten we zeggen zorg in de woning. En daarbij is eigenlijk de grootste uitdaging die je ziet, is dat met name het aantal alleenstaande senioren enorm toeneemt. Hè. Dat is aan het verdubbelen. Toen ik begon met hier pleitbezorger voor zijn, toen waren het meer 700.000 alleenstaande senioren boven 65. Dat zijn nu 1,2 miljoen en dat gaan we richting de ongeveer 2 miljoen. En de combinatie eigenlijk van alleen wonen, met name als wat ouder wordt, hè, dus boven 75, maar vooral boven de 80, met dementie of vormen van dementie, gaan we naar ongeveer 600.000 mensen toe. Of fragiliteit, nou, dat is bijna iedereen, boven de 80, 85 begint al wat fragiel te worden, hè, de een wat meer dan de ander. Ja, die is echt levensgevaarlijk. En dan heb je toch nodig dat je denkt over andere vormen van met elkaar wonen, gecombineerd, geclusterd. Dan dat als jij geen partner hebt en geen kinderen, dat je dan alleen woont ergens en dat niemand ziet als 's ochtends de gordijnen niet opengaan.
En want de cijfers die jij noemt, die schetsen die ramp natuurlijk, maar wordt die genoeg gevoeld ook?
Nou, wat je ziet is eigenlijk toen ik dit begon te bepleiten, toen werd dat niet zo gevoeld. Toen zag je eigenlijk dat mensen dachten, maar waarom, ik zit bij Zilver Kruis, zorgverzekering. Dus waarom zou je vanuit de zorg, we hebben al met de zorg zoveel te doen, waarom zou je dan druk maken over dit soort dingen? Nou, nu merk je langzamerhand wel dat mensen met zo'n WOZO-programma's en regeringspleitdooien, en dat ze beginnen te voelen dat dit echt wel een uitdaging is. Hè? Dus dit wordt nu meer herkend, wat je alleen wel hebt. En dat is een beetje met zo'n langzaam voltrekkende ramp. Het moet wel heel dichtbij komen voor mensen in actie schieten. En nu pas voelen mensen een beetje de schaarste.
Ja, en hoe kunnen we versnellen en dus in actie schieten?
Ja, dat is dus nadenken over inderdaad, wat is levensloopbestendig wonen? En dan eigenlijk aan twee kanten. Dus één aan de kant van het realiseren van woningen, wijken, complexe, geclusterde woonvormen, dat soort zaken, waar mensen ook kunnen wonen, en die levensloopbestendig zijn. En dat gaat verder dan alleen maar hoe breed is een deur of hoe zit er een plint in of niet. Hè? Dat gaat veel meer over wat je in de buurt aantreft en dat soort dingen. En aan de andere kant kan je mensen bewust laten nadenken over, en wat betekent dan voor mij, precies de vraag die jij net stelt, wat betekent dan voor mij levensloopbestendig wonen? Wat vind ik belangrijk? En voor mij is dat bijvoorbeeld een beetje reuring in de buurt. Nou, als het niet meer autoafstand is of fietsafstand, maar wandelafstand of zelfs schuifelafstand, ja, dan moet het dus echt wel wat dicht in de buurt zitten. En andere mensen zeggen, joh, maar voor mij is het veel meer in de natuur kunnen zijn of iets in de richting. Hè. Dus, maar laat mensen nadenken over waar willen zij dan levensloopbestendig wonen en wat is dat dan?
En jullie hebben 8 criteria geschetst, hè, die raken aan gezondheid. Ja. Zoals de fysieke woning zelf, de omgeving, veiligheid, sociale omgeving, maar ook autonomie en zingeving zitten daarbij. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, wat je eigenlijk ziet is dat, nou, dan dat kan je schetsen ook door beseffen wat woorden betekenen als dagbesteding. Dagbesteding betekent dus, hè, van iemand gaat jou vermaken, krijgt daarvoor betaald en dat soort dingen. Ik denk dat Humanitas heel erg goed voorbeeld is van dat je nuttige dingen wil blijven doen. Dus als jij niet kan komen opdagen die dag op jouw daginvulling, wat het eigenlijk beter zou zijn, hè, of je gewoon het vrijwilligerswerk wat je doet of whatever, dat je meer de neiging hebt om je af te melden, want oeh, wat je moet vandaag, moest je wel wat gaan doen. Nou, dat gevoel wil je eigenlijk de rest van je leven ook wel hebben. Dus, en dat kan zijn dat dat afwas is of een vuurtje aansteken of zelfs, we hebben wel eens gezegd, maar dat is meer voor de mannen, van zelfs toekijken terwijl iemand anders aan het werk is, is ook nog steeds werk. Hè? Dus dat telt ook mee. Dus ik denk dat de mensen die willen zinvol zijn. Dus als ze vertraging kunnen inbrengen en dat geeft het gevoel van dat ze meedoen en zinvol zijn, dat is prima. En daarnaast heb je autonomie. Dus het meest letterlijk zie je dat inderdaad met dichte deuren waar je niet doorheen kan. Daar moet ik echt niet aan denken. Dat je als je niet meer weet welk jaar je moet incoden in de pincode, dat je het huis niet meer uit kan. En dat soort dingen. Maar mensen hebben ruimte. Nee, gelukkig niet. Hè? Dat is echt natuurlijk. Het is een gevangenis. Hè? En dan in combinatie met mensen die niet precies beseffen wat er dan aan de hand is. Die snappen ook nog niet precies wat er gebeurt. En dan sluit je op en dan kan je niet naar buiten lopen. Nou, dat soort dingen is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is heel letterlijk autonomie. Die voel je juist fysiek als je het je voorstelt. Maar het gaat ook over, kan je zelf beslissen hoe je je dag indeelt. Wat je belangrijk vindt. Wat je doet. Met wie je dat besteedt. Dat soort zaken. En dat is nodig om je enigszins gelukkig te voelen. En ook om agressie te voorkomen, dat soort dingen. Hè? Want op het moment dat je mensen inderdaad opsluit, ja, natuurlijk word je agressief, zou ik ook worden.
En je merkt dus dat die voorwaarden verbonden zijn aan gezondheid. Op wat voor manier merk je dat dan?
Nou, in hoge mate. Dus je hebt allemaal, laten we zeggen, meer fysieke omgevingsaspecten die heel erg beïnvloeden wat voor zorg je nodig hebt, hoe gezond je voelt. Hè. Dus een hele praktische is inderdaad over alleen wonen gesproken. Hè. Dus als de, laten we zeggen, als je... Je hebt de
een
hond,
niezende
heb je.
Hond. Ja, een niezende hond, Tess. Een
hond. Dan over honden gesproken.
Hond.
Dit is dank voor het haakje hond, hè. Als je een echtpaar hebt en de man overlijdt, dan gebeurt er weinig met de levensverwachting van de vrouw, omdat die redelijk goed voor zichzelf lijkt te kunnen zorgen. Bij de levensverwachting van een man gaat die ongeveer door de helft. Dat is dus de invloed van de omgeving op gezondheid. Als je daarentegen geen nieuwe partner kan vinden, het is dus logisch dat veel mensen dan heel hard gaan zoeken, want dat is pure levensbescherming. Als je geen partner kan vinden, maar je vindt wel een hond, scheelt een jaar qua levensverwachting.
Omdat je gaat bewegen.
Je gaat bewegen en regelmaat in het leven. Als je het hebt over zingeving, geeft dat ook weer iets van iets van contact. En je mag buiten rondlopen en een praatje met iedereen maken. Ze komen een praatje met jou maken zonder een gekke oude man bent.
Gekke, dat wil niemand. Een hele goede concrete tip. Neem een hond. Tom Bloeming, een verhuizing is aanstaande of al voltooid voor jou, begrijp ik. Over niet al te grote afstand, jouw eigen perceel. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, maar misschien moet ik even teruggaan naar de visie die wij ook hebben. En sluit heel erg aan bij het verhaal van Gea zojuist. Ook bij Domestic hebben we de visie dat we uitgaan van dat eigenlijk iedereen talenten heeft om in te brengen. Ongeacht de leeftijd of zoals we gewend zijn om over doelgroepen te bepalen. Te hebben. Is het wel van belang voor de mensen ook om zinvol mee te kunnen doen. Dus ertoe doen en meedoen.
Ja.
Nou, dat proberen we ook uit te werken in de verschillende woonvormen die we op dit moment opzetten.
Ja, en nou, maar ik wil heel graag naar jouw verhuizing, want dat vind ik zo'n mooi verhaal.
Dat klopt. Maar dat probeer ik ook even een opzetje te maken. Want weet je, als je zelf zo'n visie hebt, dan is het niet zo dat ik na 5 uur 's avonds de deur van Domesta achter me sluit en dan op een gegeven moment naar een nieuwbouwlocatie woon met mijn caravan en dan chargeer ik het wat. Dat is natuurlijk iets wat van mezelf is, die visie ook. En ik vind ook dat ik dat moet uitdragen en ook moet leven, die visie. En dat doe ik overigens graag. Wij hebben een woning hebben wij gekocht. Dat hebben we gedaan. We hebben gewoon briefjes in bussen gedaan bij mensen waarvan wij zeiden van nou, dat is een mooi plekje om te wonen. Of we denken dat daar wat oudere mensen wonen die misschien ook wel wat anders zouden willen. Daarin stellen we ons voor. We doen een voorstel wat er allemaal mogelijk is enzovoort. We hebben er een sleutelhanger met een echte sleutel ingedaan in een cellofaanzakje met een benzinechocolaatje. En deze mensen hebben gereageerd. Dat is een jaar geleden. Wij hebben kennis gemaakt. Het feit dat ze reageren zegt natuurlijk heel veel over het feit dat ze openstaan voor een nieuwe manier van denken. Mevrouw is 87, meneer is 86 jaar oud. En gaande het jaar kwamen ze erachter dat ze eigenlijk niet meer bij elkaar wilden wonen. Omdat er inmiddels voldoende was voorgevallen en ze eigenlijk wel los van elkaar wilden wonen. Nou, dat kon. Perceelgrootte was groot genoeg, 4000 vierkante meter met de gemeente geregeld. En er staan nu 2 mantelzorgwoningen op het perceel waar ze zelf altijd gewoond hebben.
Dus de man en de vrouw hebben ieder een eigen mantelzorgwoning?
Ja, dat klopt. Dat klopt.
En waar woon jij dan?
Ik woon op dit moment in een studio. Dat is een kleinere unit. Omdat wij op dit moment de woning aan het verbouwen zijn. De hoofdwoning, zeg maar eventjes. En op het moment dat de hoofdwoning verbouwd is, dan wordt de studio weer weggehaald en gaan wij in de woning wonen. En leveren mantelzorg aan het echtpaar, zeg maar. En mantelzorg op dit moment betekent dat wij in ieder geval de maaltijden voor ze koken en brengen. Maar betekent ook dat we bij meneer 's morgens even kijken of die gezond wakker is en zijn pilletjes genomen heeft en ach, een praatje. En het is eigenlijk wel dat wat ik er zelf mij ook van had voorgesteld. Mevrouw bijvoorbeeld, die haalt 's morgens de brievenbus leeg, omdat we nog geen 3 brievenbussen hebben, want het is allemaal heel recent. Haalt zij de brievenbus leeg en legt bij ons keurig op het aanrecht even de post die voor ons bedoeld is. En op termijn zullen wij een kippenhok hebben. En zij heeft al gezegd dat ze wel heel leuk zou vinden om de kippen te verzorgen. Nou,
volgens mij een prachtig voorbeeld van nabuurschap. Hè? Wat jullie hier, Gea, natuurlijk ook in de buurt doen. Hè? Sociale verhoudingen en verbonden creëren in een kleine gemeenschap. Tom, ik wil even inzoomen op een van jullie ontwikkelingen, hè? Van Domesta. Een hedendaags hofje in Coevorden. Hier hebben jullie een voormalig woonzorgcentrum getransformeerd tot een nieuwe woonzorgvorm voor senioren. Waarin zit hem de vernieuwing? Wat hebben jullie verbeterd?
Nou, de vernieuwing is het zijn levensloopbestendige woningen. Zijn wel alleen bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder. Maar je hoeft geen WLZ-indicatie of zorgindicatie te hebben om daar te gaan wonen. Op het moment dat je daar gaat wonen en op enig moment heb je zorg nodig, dan kun je een indicatie krijgen en dan kun je zorg vragen van de zorgaanbieder die daar actief is. Op het moment dat de zorg zo intensief wordt en een WLZ-indicatie op zijn plek is, betekent het dat diegene er nog steeds kan blijven wonen, maar dat die woning zelf op dat moment van typologie verandert naar een WLZ-woning.
De typologie, sorry dat ik interrompeer, maar om het goed te begrijpen, dus die typologie beweegt mee met de bewoner, begrijp ik.
Dat klopt. Dat klopt. En op het moment dat mevrouw, laat ik maar mevrouw De Vries noemen, hè, mevrouw De Vries, die krijgt WLZ-zorg van de zorgaanbieder. En op enig moment komt mevrouw De Vries te overlijden. Op dat moment kan het zijn dat er iemand anders weer op de wachtlijst staat die geen WLZ-indicatie heeft. En op dat moment wordt die woning weer een doodgewone sociale huurwoning.
En was dit bestuurlijk, ambtelijk moeilijk om voor elkaar te krijgen?
Ja. Dat was echt wel ingewikkeld. Je hebt daar de huurovereenkomsten, je hebt er afspraken voor nodig. Ook voor de zorgaanbieder, want die wil natuurlijk op enig moment ook wel wat garanties hebben voor de bedrijfsvoering. Dus met andere woorden, de zekerheid dat hij de zorg kan leveren. Tegelijkertijd wilden wij voorkomen dat het helemaal een WLZ-locatie zou worden. En de reden daarvan is dat we heel erg voorstaan dat er een mix blijft bestaan van mensen die vragen, maar mensen die ook bieden van zorg, van ondersteuning, maar mensen ook die vragen. Dus dat het niet alleen maar op een gegeven moment een grote zorgzwaarte heerst in dat hele buurtje, maar dat er die dynamiek nog steeds bestaat van diverse mensen.
Ja, ik wil even naar Gea, want ik zie jou meeknikken, want dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt.
Ja, wij hebben dat op een wat andere manier aangevlogen, met op zich wel hetzelfde doel. Hè? Want anders krijg je door de zorgverzwaring toch een soort hospice-achtig karakter van het huis. Dus wij hebben juist de mix gezocht in de verschillende categorieën WLZ. Mensen met een WLZ-indicatie die baat hebben bij een soort woonsfeer en wooninfrastructuur zoals wij die hier hebben. Dus we hebben mensen met GGZ-indicatie, we hebben mensen met een VG-indicatie. Jonge mensen dus. Dus op die manier hebben wij de vitaliteit van de gemeenschap proberen te bereiken.
En is dat ook zo dat je het op de lange termijn, precies wat jij zegt, hè, de vitaliteit van de gemeenschap, dat vind ik heel mooi gezegd, zodat je die ook op de lange termijn behoudt?
Klopt. Want anders, nou nogmaals, met alleen maar zware zorg krijg je een soort hospice-achtig karakter.
Ja.
En nu probeer je door dus deze happy mix, noem ik hem wel eens, die vitaliteit en levendigheid in het huis te houden.
Ja, Tom, als jij onze luisteraar, hè, als jij een, laten we het een call to action noemen over die woonvariaties voor senioren. Wat zou jij mensen adviseren om dit voor elkaar te krijgen?
Het begint een beetje met het gedachtegoed dat wij met z'n allen moeten stoppen met het denken in groepen, doelgroepen, leeftijdsgroepen en dergelijke. Je moet erover nadenken, hè, dat van hoe zou ik het graag willen, hè, hoe zou ik graag willen leven, dat je dat ook zelf uitdraagt. Dat vind ik echt wel heel belangrijk. Wij krijgen op dit moment wel veel de reacties van mensen, maar en doen jullie dat nou helemaal gratis en voor niks? Dat kan toch niet? Wat wij privé doen. Dus in het denken van mensen heerst nog steeds het gevoel dat alles betaald moet worden, dat er je hebt recht op vanwege verzekeringen en dergelijke. Eigenlijk zou ik mensen willen oproepen van stop daarmee, we moeten het samen gaan oplossen. En we kunnen dan, als we het samen oplossen, kunnen we terugvallen op specialistische zorg, omdat die op dat moment beschikbaar is en niet meer voor alles en nog wat ingezet wordt.
Ja, en Jeroen, als ik diezelfde vraag ook aan jou mag stellen, want en met daarmee in het achterhoofd houdend wat jij net noemde, die enorme zorgvraag, hè, die volgens mij 174 miljard, waar we ongeveer tegenop lopen,
ja.
Personeelstekorten. Wat zou jouw call to action zijn?
Nou, mijn call to action is eigenlijk vrij simpel. We hebben op basis van die definitie van wat is nou levensloopbestendig woningen en die 8 criteria, hebben we eigenlijk een woontest gemaakt. Waarin je eigenlijk kijkt van oké, wat is mijn huidige situatie en wat zou mijn gewenste toekomstige situatie zijn. En ik zou de woontest Achmea even googlen. En deze invullen voor jezelf of voor je ouders of voor je opa of oma of de buren. Hè, om eens even mee te denken van hoe zit dat nou precies en hoe kan ik dat nou vullen. Dat zou volgens mij heel goed zijn voor mensen om gewoon
zodat mensen op tijd ook kunnen schakelen.
Ja, zodat je op tijd kan nadenken over hoe zie ik dan. Wat voor actie kan ik erop ondernemen. En dan kan het zijn dat op sommige punten er helemaal geen verschil zit tussen hoe ik nu woon en hoe ik zou willen. Of dat vraagt om een verbouwing of dat vraagt om verhuizen of dat soort dingen. Maar dus gewoon woontest Achmea en dat is invullen met jezelf, je huis of met ouders, opa's en oma's of bekenden. Dat lijkt mij een mooi idee.
En Gea?
Ja, ik zou zeggen call to action is stop met wegkijken. Probeer het ook niet al te somber te maken. Kijk ook naar leuke oplossingen. Bedenken. Die vraag die jij aan het begin stelde vond ik wel leuk. Ja, senioren zelf. Als je dan kijkt naar Nederland, bijvoorbeeld Nederland breed, hebben we best wel genoeg slaapkamers, maar niet genoeg voordeuren. Dus misschien kun je naar hele leuke combinaties gaan, waarbij je een stuk van de georganiseerde eenzaamheid op die manier kan benaderen en oplossen door jonge mensen kamers te bieden. Je hebt in Utrecht weer een heel leuk initiatief, heet Hospi Housing. De oude hospita, zeggen ze dan, maar goed. alles wat oud is, hoeft niet slecht te zijn. Het kunnen hele mooie combinaties opleveren. Dat zie ik hier al sinds 2012 hebben wij woonstudenten. En je ziet dat jong en oud ontzettend goed samengaat en heel goed veel aan elkaar kan hebben. Dus ik zou zeggen, stop met wegkijken. Ga de creatieve oplossingen aan. En bekijk het niet te somber, maar bekijk het met een zekere blijheid wat er allemaal mogelijk is.
Ja, en durf het, denk ik ook.
Durf het.
Durf die stap te zetten en ook inderdaad tegen de muur te lopen als het niet meteen goed gaat, maar ga daar doorheen.
Ja.
En heel terecht, hè, want die slaapkamers en de voordeur, daar heb je heel erg gelijk in. De voornaamste tekort aan woningen wat we momenteel hebben, is dat er vroeger 3,5 persoon per huishouden woonde. Ja. En nu is er nog 2,1.
Ja, in Duitsland heb je 40 vierkante meter per persoon ongeveer als je het over wonen hebt. En hier 70.
Ja, dit kleine land.
En boven de 65 is het eerder richting de 80, 90.
Klopt.
Daar zit echt zoveel. En we hebben allemaal regels die erop gebaseerd zijn dat je eigenlijk mensen afremt en niet mogelijk maakt om wat met elkaar te delen. Terwijl dat juist een heel goed idee zou zijn.
Ja. Dank. Dank aan mijn gasten Jeroen Kemperman, Gea Sijpkes en vanuit Emmen Tom Bloeming. En aan onze luisteraar voor het luisteren naar onze aflevering over zorggeschikt wonen. In de podcastreeks Toekomstbestendig Wonen met Zorg. Platform 31 werkt aan landelijke woon-welzijn-zorgambities en organiseert hiervoor kenniscommunities, doet onderzoek, verzamelt best practices en jaagt innovatie aan. Specifiek voor het geclusterd wonen maakt zij verschillende handreikingen. Deze zijn te downloaden van platform31.nl.
Platform 31.